Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst zal het voortgaan dominee P.D.J. Buys uit Ede. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament uit Matteüs 14, van 22 tot en met 33. De tekst voor de prediking is vanmiddag uit Matteüs 14, vers 31. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang. Als eerste voor de kerk, kerkelijke kas, met name de onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 77, vers 8 en 11. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we samen uit Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 1 en 3. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Eerbiedig buigen wij ons voor u neer. Machtige en trouwe Heere in de hemel. Wat een voorrecht dat wij bidden mogen. Dat u zelf door het werk van uw lieve Zoon de weg naar uw troon weer geopend hebt. Die weg die wij hadden afgesloten. En die van ons uit ook nooit meer open zou kunnen gaan. Wij belijden u dat, ook nu we samen als gemeente voor uw aangezicht komen. Als u met ons zou doen naar wat wij verdiend hebben, dan waren wij hier niet eens meer. Dan waren wij al verloren voor eeuwig. Maar Heere, zie ons aan in dat volbrachte werk van uw Zoon. En dan komen we u samen eerbiedig vragen om onderwijs vanuit uw woord. dat woord mag weer opengaan. Hoe vaak ging het al open in ons leven? Voor de een nog veel meer dan voor de ander. Dat hangt ook met onze leeftijd samen en met onze achtergrond. Maar het mag ook deze middag weer opengaan. En nu vraagt dat om een hart dat opengaat voor uw woord. Zo'n hart hebben wij van nature niet, Heren. En daarom is het ons gebed, wilt u uw geest zenden, dat hij ons zo'n hart geeft, voor de eerste keer als wij dat nog nooit hebben gehad. Als we misschien inmiddels zo ongeveer een kerkbank versleten hebben, en nog altijd met een gesloten hart luisteren, wilt u het dan doorbreken, zoals u dat alleen maar kunt? Maar we bidden ook, Heren, dat u in het leven van uw kinderen doorwerkt. Dat u ze verder leidt. Niet om zelf groot te worden, maar groter van u te leren denken. Meer aan u te hangen. Meer van u te verwachten. Meer vrucht uit u, Heer Jezus, te mogen dragen. En zo bidden we dat u deze middag uitdeelt zoals u weet wat wij nodig hebben. Mogen we dan bijzonder bidden voor hen die een klein geloof hebben, waar het deze middag ook over gaat. Wilt u ze leiding geven, Heren? Wilt u ze bij de hand nemen? Ja, dat is zo nodig, dat u uw hand reddend uitsteekt en ons vastgrijpt in uw reddende greep. Wij bidden dat de duivel geen enkele kans krijgt. Hij wil er altijd bij zijn. Hij doet alles wat hij kan om deze kerkdienst te verstoren en in elk geval onze gedachten af te leiden, zodat uw woorden niet zullen doordringen. Laat dat niet gebeuren, o God. Want u, Heer Jezus, bent de grote overwinnaar die hem de kop vermorzeld heeft. Hij heeft geen rechten. U hebt alle rechten. En u hebt alle rechten op ons. En zo bidden we dat uw werk zichtbaar mag worden onder ons. Zegen alle die met ons meeluisteren. Zegen hen die thuis bleven om kleine kinderen op te passen. Wees met hen die ziek zijn. Wilt u herstel geven, Heren, als het kan. En als soms de weg anders gaat, in de richting van het sterven misschien zelfs wel, wilt u dan genade geven om achter u aan te komen en op u, Heere Jezus, te mogen zien. Wij bidden voor heel uw kerk. Wij bidden voor hen die niet in vrijheid kunnen samenkomen zoals wij dat kunnen doen. Wij zijn zeer bevoorrecht en daarvoor prijzen wij uw grote naam. Denk aan hen, Heren, die met verdrukking te maken hebben omwille van hun geloof in u. Christenen in een strafkamp in Noord-Korea. In een container in Somalië, in een cel in Saoedi-Arabië, in een dorp dat belaagd wordt door Boko Haram, christenen in Irak en Syrië, van huis en haard verdreven. Heren, houd u ze alstublieft vast. Zoekt u ze op met uw kracht en met uw troost, zodat ze verder kunnen. Soms lijkt het wel, ja, het is in wezen ook zo voor een deel, Heren, dat wij in een bezeten wereld leven. We hebben dat ook in de achterliggende week zo duidelijk gezien. En dan huivert ons hart. Waar is een mens toe in staat? Niet dat wij beter zijn, Heren. Dat beleiden we. En toch kunnen we er geweldig van schrikken. En we bidden ook op dit moment voor al die mensen die zo zwaar getroffen zijn. Waar doden te betreuren zijn. Waar mensen in angst leven. Wij bidden u tegelijkertijd ook voor de moslimwereld. Voor zoveel mensen die in de greep zitten van een denken waar mensen ze nooit uit kunnen bevrijden. En daarom bidden wij van u. Wilt u ook in de moslimwereld een krachtig werk doen? En mensen leren zien op de Heer Jezus. En wij danken u ervoor dat we daar van tijd tot tijd ook van mogen horen. Dat u moslims in het hart grijpt en ze de bevrijding in de Heer Jezus geeft. Heren, wilt u nog een krachtig werk doen in deze wereld. En dan denken we aan het hele Midden-Oosten, we denken aan Israël, omdat ook Israël zal komen tot de overgave aan de Heer Jezus. We denken aan mensen dichtbij ons, misschien wel bij ons in de straat, die u niet kennen, of die u niet meer willen kennen. Heren, wij bidden u dat we de boodschap van het evangelie niet voor onszelf zullen houden, maar die zullen delen met mensen om ons heen. En zou u dan in het land waarin wij leven, waarin zoveel dwars tegen uw geboden ingaat, nog een geestelijke opwekking willen geven? Wij bidden voor onze overheid, die een grote verantwoordelijkheid draagt. Geeft u wijsheid en inzicht, besef van rechtvaardigheid en eerlijkheid. En laat zo de overheid werkelijk ten goede in ons volk mogen functioneren. En ook hier plaatselijk, de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. Wat moeten ook christenpolitici voortdurend afwegingen maken die niet eenvoudig zijn? Wij bidden voor hen, heren. Ze staan in een frontpositie. Wilt u hen helpen en leiden door uw goede geest? En zo komen we samen in diepe afhankelijkheid tot u. Heren, in het spreken hebben we u zo nodig. In het luisteren. In ons zingen. In de begeleiding daarvan. In het afstaan van onze gaven, opdat wij dat met liefde mogen doen. Laat heel deze dienst gericht zijn op de eer van uw naam. En wees zelf in ons midden, volgens uw eigen belofte, met uw godheid, uw genade, uw majesteit en uw geest. En laat wij, jonger of ouder, mogen merken, de Heere is op deze plaats. Hoor ons, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar het woord van God uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 33. Dan zingen we daarna psalm 94, vers 10, een iets onbekendere psalm, maar die past hier heel mooi bij. Denkt u maar aan Petrus op de golven. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94, vers 10, na de schriftlezing, Matteüs 14, de versen 22 tot en met 33. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook! En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij! Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. doen wij gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God komt naar ons toe vanuit het gelezen gedeelte en dan vooral als kerntekst vers 31. We lezen daar, Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Tot zover. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, bevreesd doen zijn. Daar gaan we samen van zingen uit Psalm 42, het vierde vers en ook het vijfde. Maar de Heer zal uitkomst geven en vers 7, o mijn ziel, wat buigt u neder? Dus ter inleiding op de bediening van het woord Psalm 42, vers 4, 5 en 7. zingen we na het amen van de bediening van het woord, Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoeden zwijgen moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Gemeente des Heren, is maar even iets voor onze kinderen. Stel je voor dat je eens drie bakjes naast elkaar hebt staan en in elk van die drie bakjes zit een plantje. Het ene plantje hangt wat slap. Het is zwak. Dat kun je helpen door er een stokje naast te plaatsen, zodat het meer houvast krijgt. Dan versterk je dat plantje. Het tweede plantje is erg klein. Weet je hoe dat komt? Er kringelt een heleboel onkruid omheen. Dat is er overheen gegroeid. Dat plantje ligt onder, zou je kunnen zeggen. Het derde plantje is groot. Het ziet er mooi uit. En natuurlijk, je moet het wel onderhouden. Je moet het voedsel geven, water. Maar het staat er goed bij. Het geloof in de Heer Jezus kun je vergelijken met zo'n plantje. Vanuit onszelf hebben we helemaal geen geloof. Het is een gave van de Heer. We mogen Hem erom vragen. We hebben het ook zo nodig, want zonder dat geloof gaat het nooit goed met ons. Dan gaan we uiteindelijk verloren. De Heilige Geest kan en wil zo'n plantje in ons hart zaaien. Het plantje van het geloof. Maar dan kan er wel een verschil zijn tussen die plantjes. Het ene plantje van het geloof is zwak. Een zwak geloof. Het begint nog maar net. Dat kan ook bij een kind zo zijn. Bij jou. Waar het nog maar net aan het beginnen is. Dan moet het groeien. Het moet versterkt worden. Een ander plantje kan klein zijn. Een klein geloof. Dan heb je wel gemerkt wie de Heer voor je is. Maar er zijn omstandigheden gekomen in je leven, waardoor het net lijkt alsof dat plantje niet verder komt. Je kunt soms bang zijn. Je kunt moeilijke dingen hebben meegemaakt. Net als dat kleine plantje wordt het overwoekerd door onkruid. Je hebt ook geloofsplantjes die al groot zijn. Dat is een geloof dat veel van de Heer verwacht. Dat een groot vertrouwen in Hem heeft. Wel, vanmiddag gaat het over iemand met een klein plantje. Petrus. En zo willen we er samen naar gaan luisteren. Petrus in zijn klein geloof. Drie dingen. In de eerste plaats gewankeld. Vervolgens toch gered. En tenslotte genadig bestraft. Petrus in zijn klein geloof. Gewankeld. Toch gered, genadig bestraft. In opdracht van de Heer Jezus zijn zijn discipelen in het schip gegaan en ze zetten koers naar de overkant van het meer van Galilea. Zelf is de heiland een berg opgegaan om daar in de eenzaamheid met zijn vader te kunnen spreken. En misschien hebben de discipelen wel gedacht dat het per definitie een voorspoedige tocht zou worden. Ze deden toch precies wat de Heer Jezus zei? Nou, dan mag je toch verwachten dat het goed zal gaan zonder tegenspoed. Ja, zo kunnen wij ook wel eens denken. Maar zo is het lang niet altijd. Ook als wij ons op de weg van de Here bevinden, mogen leven in het geloof, dan kan het toch wel eens moeilijk worden. Kijk maar, in plaats van een voorspoedige nacht, wordt het een nacht vol teleurstelling en verschrikking. Er steekt een storm op, zoals dat op het meer van Galilea kan gebeuren, dat in één keer vanaf achter de bergen de wind plat op het water slaat en in één keer de huizenhoge golven omhoog komen. En dan hebben ze de wind nog tegen ook. Wat moet dat worden? Met dat kleine scheepje dat op de golven heen en weer danst. En jongens en meisjes, wat komt daar aan, daar in de verte over die golven? Daar in het donker van de nacht, terwijl de golven omhoog gaan. Een spook, zeggen ze, een spook! En dan moet je weten dat er in die tijd heel wat verhalen werden verteld over spoken die juist in de nacht kwamen en erop uit waren om scheepjes naar de waterdiepte te laten verdwijnen. En daarom schreeuwen de discipelen het uit van angst. Ze weten niet dat het Jezus is die naar hen toe komt. De koning van hemel en aarde, die macht heeft over de wind en de golven. Ze hadden het trouwens wel kunnen weten, want kort hiervoor, in Matteüs 8 lezen we dat, had Jezus de storm op het meer gestild. En toen hadden ze verwonderd gevraagd, wat voor iemand is dit, dat ook de wind en de golven hem gehoorzaam zijn? Maar dat zijn ze op dit moment blijkbaar vergeten. Jezus komt naar hen toe in de vierde nachtwaken. De eerste nachtwaken was van 6 uur 's avonds tot 9 uur. De tweede van 9 tot 12. De derde van 12 uur 's nachts tot 3 uur in de morgen. En in die drie uren waren ze nauwelijks een halve kilometer verder per uur gekomen, vertelt Johannes in zijn evangelie. In al die uren was Jezus trouwens aan het bidden, ook voor hen. En daar zit al een les in, gemeente. Je kunt zo ongelooflijk tobben en denken, de Heere ziet me niet en hij weet niet van me af. En dat de Heere bezig is, de Heere Jezus bezig is om voor je te bidden bij zijn Vader. En dan, tussen 3 en 6 uur 's morgens, daalt de Heere Jezus af van de berg en bestijgt het wilde water en loopt op dat dansende notendopje op dat water af. En hier straalt de goddelijke heerlijkheid van de Heere Jezus in door. We lezen datzelfde namelijk ook van zijn Vader in Job 9. Hij treedt op de hoogten van de zee. Wat een majesteit. En dan klinkt de stem van hun meester die hen geruststellend toespreekt. Heb goede moed. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Wees niet bevreesd voor mij, want ik ben uw meester. Wees niet bevreesd voor de wind en de golven, want daarover heb ik te gebieden. Het is net zoals, jongens en meisjes, je vader of je moeder tegen je kan zeggen als het onweert. Stil maar, wees niet bang. Ik ben bij je. Ja, dan gaat Petrus tot actie over. Wie anders zou je kunnen zeggen, hij staat altijd vooraan. Heren, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. Petrus had grote gedachten over de Heren. Het is nog maar een uur of wat geleden dat de heiland in zijn grote macht een menigte gevoed heeft met een paar broden en 5 vissen. En Petrus is daar getuige van geweest. Hij heeft zelf ook mee mogen doen aan de uitdeling. En hij heeft zelf ook ervan gegeten. En nu verlangt hij naar zijn meester. Warm en spontaan als die is. Nu hij hem ziet, zijn er geen problemen en bezwaren meer. Ze zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. Maar ja, een zee van 45 meter diep, daar stap je niet zomaar in. Daar kun je niet doorheen waden. Maar hij gelooft dat voor Jezus niets onmogelijk is. En hij wil zo graag bij Jezus zijn. En dan laat hij het gelovig afhangen van Jezus' bevel. Heren, geef mij bevel om tot u te komen over het water. Dat is een mooie trek, gemeente. Wie de Heere lief heeft, die wil niets buiten hem omdoen. Een gelovige vraagt eerst naar de wil van zijn meester. Je bent er beducht voor om eigen wegen te gaan. Herkennen wij dat? Hebben wij ook behoefte om eerst voor de Heere te knielen, zijn woord te lezen en de betekenis daarvan op ons te laten inwerken, voordat wij belangrijke beslissingen nemen in ons leven? Jongeren, hoe is dat bij jullie? Misschien zitten we er in het examenjaar, hè? Dan kun je ook zo'n jaar hebben waarin je de vraag stelt, wat moet ik nou straks? Wat voor opleiding ga ik volgen of eventueel wat voor werk zou ik willen gaan doen? En die vraag die kan spelen als je op zoek bent naar een levenspartner. Doe je dat op deze manier? Heren, ik durf het niet zonder u. En nog een mooie trek. Wie gelooft, worstelt om bij Jezus te komen. Als Jezus zegt, kom, dan verlaat Petrus dat scheepje niet om de stuntman uit te hangen, maar hij waagt zich op de golven om bij Jezus te komen. Hij zoekt het gezelschap van zijn Heren. Misschien bent u of jij ook zo iemand. Dat je zo vechten moet tegen het klein geloof in je hart. Maar je verlangt er toch zo naar om bij de Heer Jezus te horen en bij hem te komen. Nu, ook al is de wind tegen, al gaan de golven nog zo hoog, houd moed. Jezus zegt, kom. En wat gebeuren er dan de grote dingen? Als de heiland dat woord spreekt, kom, dan klautert Petrus over de reling van het schip. Hij zet zijn voeten op het water en hij gaat. Stel je voor, hij loopt niet over een spiegelglad oppervlak. Dat zou ook al een wonder zijn geweest. Nee, hij loopt terwijl de ene na de andere reusachtige golf naar hem toe komt en hem optilt en terwijl het windkracht 10 om hem heen is. Het deert hem niet. Want hij volgt het bevel van zijn meester. Hij wordt gedragen door het machtswoord van de Heere Jezus. Daar vertrouwt hij op. En zolang hij op hem vertrouwt en hem in het oog houdt, gaat het goed. Alweer een les. Zolang je de Heere in het oog hebt. Zolang je leeft uit de beloften van de nodigende en trekkende God. Gaat het goed. Maar dan, uit de gebruikte werkwoordsvorm in vers 29 kunnen we opmaken dat het niet lang geduurd heeft. Het geloof dat zo groot leek, wankelt zodra Petrus naar de golven kijkt en de wind om zich heen hoort bulderen. Nou, daar kunnen we ons ook best indenken, toch gemeente? Daar komt weer zo'n grote golf aan en misschien maakt u dat ook mee in uw leven. Dat je denkt, kom ik daar ooit overheen? Weer zo'n nieuwe golf van zorgen in mijn gezin, van een opname in het ziekenhuis, van je baan die je kwijt dreigt te raken of inmiddels al kwijtgeraakt bent. En dan zakt Petrus geloof in. Hij wankelt. Hij wordt bevreesd en hij begint te zinken. Weer diezelfde angst als net. En hij vergeet de Heer Jezus die achter die golf staat en die hem daar overheen zal halen. Ja, daar heb je nou het kleingeloof. Het ene moment vol van vertrouwen op de Heer, vol van liefde tegenover hem. En het andere moment stroomt datzelfde hart weer vol van twijfel. Dan lijkt het wel een opgeblazen luchtballon waar je met een speld intrekt, in prikt. Alles weg. En zo is het met Petrus. Weg dat bevel van Jezus. Weg die vreugdevolle ontmoeting met hem. Weg het zicht op hem. Alleen de golven zijn er. Alleen dat meer van 45 meter diep. De duisternis, de loeiende wind. En dan is het alsof er kortsluiting optreedt. Alsof alle contact met zijn meester verbroken is. Kleingeloof, gemeente, dat deint op en neer met de golven van de zee. Nu is het dus licht en dan is het weer donker. Dan weer heb je zicht op de genade en dan weer helemaal niet. En dat is op zichzelf genomen nog niet het ergste, maar dat je dan in je kleingeloof denkt dat alles weg is. Dat de Heere weg is. Hoe staat het geestelijk met u? Nou, die vraag die krijgt u natuurlijk op huisbezoek. Toch? Die vraag mag je verwachten. En wat zegt u dan? Nou, er zullen er misschien heel wat zijn die zeggen, ja, dat gaat zo op en neer. Het kan vriezen. Het kan dooien. En misschien zijn we geneigd om te denken, dat is toch normaal? Dat heeft elk mens toch die christen wil zijn. Oh ja, het is vaak de werkelijkheid. Maar daarmee is het nog niet normaal. Wij moeten onszelf niet gaan opbouwen in onze wisselende gevoelens. Wij worden geroepen en uitgenodigd om te bouwen op de Heere Jezus Christus alleen. Gemeente, het is geestelijk gesproken niet normaal als wij meer oog hebben voor de golven en de wind dan voor Christus. Die wolken, lucht en winden wij spoor en loop en baan. En die ook wel wegen weet te vinden waar langs uw voet kan gaan. De Heere wil de zijne leren leven door het geloof. En niet bij wat ze zien. Ook als het nood wordt. Ook als de golven van beproeving over je leven heen slaan. Ook als de vrees voor de laatste storm van Gods gericht in je hart naar boven kan komen. Heb u dat wel eens? Dat kan wel eens wezen, hè? Dat je stilgezet wordt. Dat je denkt, ja, als ik nou straks voor God moet verschijnen, hoe ziet het er dan echt bij mij uit? Ik kan hier wel een mooi verhaal houden. En ik kan me wel vroom voordoen. Maar als God mij eens echt gaat doorlichten, wat blijft er dan van mij over? Dat je het dan geestelijk niet breed hebt. En als wij dan alleen maar zien naar wat voor ogen is, gemeente, en we kijken naar onszelf, dan is het niet best. Dan zou je er nooit overheen kunnen komen. Petrus gaat wankelen. Hij gaat twijfelen. En twijfelen, daar zit het woord twee in. Petrus kijkt aan de ene kant naar de Heer Jezus en aan de andere kant kijkt hij naar de golven. Twee kanten op. Jongens en meisjes, als je gaat fietsen in Veenendaal, dan kun je op een gegeven ogenblik op een tweesprong terechtkomen. En dan weet je soms niet welke kant je op moet. Je kijkt naar links, je kijkt naar rechts en je weet het eigenlijk niet goed. Nou, twijfel, dat komt dus van twee. Dat is nou een klein geloof. Je kijkt niet één kant op, maar meerdere kanten. En dan kom je niet verder. Je kijkt niet alleen naar de Heer Jezus en dan verlies je alle houvast. Gemeente, wat kunnen we in donkere omstandigheden verkeren in ons leven? Misschien is dat voor deze of geen op dit moment wel zo. Je zit midden in de storm. En als dan de vastheid van het geloof in Gods beloften op dit moment ontbreekt, dan denk je, waar is de Heer nou? Is Hij wel met mij begonnen? Of ben ik zelf begonnen? En ben ik daarom alles kwijt? Maar het verrassende is, als de Heer werkelijk in je leven begonnen is, als Hij dat plantje van het geloof in je hart gezaaid heeft, dan laat Hij nooit meer los. Hij gaat de kleingelovigen redden en onderwijzen. In die volgorde. Eerst redden. En dat is onze volgende gedachte. Toch gered. Ja, want hoe gaat het nu verder met Petrus? Zal die nou verzinken in die golven? Zal die nou voor eeuwig verloren gaan? Nee, want het is bij Petrus niet een grondhouding van ongeloof, zoals dat van nature bij ons allemaal is. Dan hebben we zakken vol ongeloof. Maar bij Petrus is het geen structureel ongeloof, om zo te zeggen. Het is klein geloof. Het is waar, twijfel is een verschijningsvorm van ongeloof. Maar, nou goed opletten gemeente, daarmee is een twijfelend kind van God nog geen ongelovige. Alleen, dat geloof dat functioneert op dat moment niet zoals het zou moeten. Maar het ligt er wel, het is er wel. Al ligt het op dat moment verscholen. Er zijn er onder ons ongetwijfeld die een open haard hebben thuis. En in deze tijd van het jaar dan doe je hem wel eens aan, nietwaar? En dan weet u wel, op een gegeven ogenblik dan zie je nog wat van die sintels liggen, van die kolen. En dan lijkt het vuur uit te zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te wezen. Het kan even later zomaar weer oplaaien. Kijk eens naar Petrus. Het ongeloof in hem probeert het geloof in hem omver te werpen. Wat hebben Gods kinderen dagelijks tegen hun ongeloof te strijden? En wat doet Satan alle mogelijke moeite om dat vuur van het geloof in hen te doven en met een emmer twijfelwater langs te komen? Maar wint het ongeloof het? Nee. Dat is onmogelijk bij iemand bij wie de Heilige Geest is gaan werken. In de nood van mijn leven roep ik het uit tot mijn meester. Heere, red mij. Dat is een noodkreet. Maar wel aan het enig juiste adres. Al is het geloof klein, hier uit het zich in een sterke roep. Heere, red mij. Christus is toch de grote redder? Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om te behouden wie zichzelf niet behouden kan, maar die hem aanroept in de nood. Dat is nou de kerngemeente van het geloof. Al kan het klein zijn, het vlucht tot Christus steeds opnieuw. Waar alle grond onder de voeten wankelt, daar ankert het geloof in de vaste grond. In het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Nee, dan hou je van jezelf niks meer over. Dan kun je het niet meer met het vertrouwen op jezelf doen. Dan zeg je niet langer wat president Obama zei aan het begin, weet u wel. Yes, we can. Je kunt het juist helemaal niet meer. Houdt u niets over dan alleen maar het roepen uit de diepte tot de Heer Jezus? Doe dat maar. En wat doet de Heer nou? Als hij Satan was geweest, dan had hij Petrus voor altijd laten wegzinken. Dan was hij omgekomen in de golven. En gemeente, als de Heer dat had laten gebeuren, dan zou dat rechtvaardig zijn geweest. We hebben het toch verdiend om voor altijd om te komen. Maar kijk eens. Zo is de Heer niet. Hij heeft er geen vreugde in om een mens voor altijd te laten wegzinken. Om een mens die hem aanroept verloren te laten gaan. Zijn naam is toch redder? En wat doet hij nu liever dan zijn naam eer aandoen? Het staat er zo treffend. Jezus stak meteen zijn hand uit. Hij wacht geen moment. Wie hij uit de handen van zijn vader gekregen heeft om zalig te maken, die laat hij nooit meer los. Soms lijkt het er wel op, maar schijn bedriegt. Allen die hij als een brandhout uit het vuur van het oordeel heeft gerukt, die rukt hij ook uit het water van de beproeving. Als hij mij verlost uit mijn eeuwige nood, zou hij mij dan ook niet kunnen redden uit mijn tijdelijke nood. Wat een troost voor u die zo te strijden hebt met het ongeloof van binnen. Als dat geloof bij u maar zo klein is. Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heiland. Als hij leeft, zou ik dan voor eeuwig sterven? Als Christus op het water staat, zal ik er dan voor eeuwig in ondergaan? Daar staat hij zelf garant voor dat dat niet gebeurt. Want hij die daar op dat moment leeft, hij zou straks gaan sterven voor mijn zonden. En hij die daar op dat moment op het water loopt, hij zou op Golgotha wegzinken. In de golven van Gods toorn over de zonde van het hele menselijk geslacht. Om er als overwinnaar uit te komen. Ook voor mij. Om mij vast te grijpen. Vast te houden. En te funderen op hem. Meteen. Zien we dat, gemeente? Daar moet je een dikke streep onder zetten. Hè? Wat is hij toeschietelijk in zijn liefde. Zo graag tot hulp bereid in zijn genade. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Er staat, hij greep hem vast. En datzelfde woord heeft ook iets in zich van zich ontfermen. Dus het is een reddende greep. En daarom gaat het in heel deze geschiedenis niet om Petrus. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Juist in de nood van zijn volgelingen wordt zichtbaar wie Jezus is. Wij zeggen wel eens, in de nood leert men zijn vrienden kennen. Nou, je zou in dit verband kunnen zeggen, in de nood leert men zijn redder kennen. Zou u nou geen grote gedachte van hem krijgen? Ziet u hem staan vanmiddag, gemeente, hier in het evangelie. En juist u, klein gelovige, hoe hij zijn hand uitstrekt naar u. Opvallend is dat, hè? We lezen niet dat Petrus zijn hand uitsteekt naar de Heer. Hij zou dat misschien ook niet eens gekund hebben op dat moment. Misschien wel omdat er weer zo'n enorme golf over hem heen sloeg. Maar de Heer steekt zijn hand uit. Petrus roept. Jezus antwoordt met die reddende daad. Jezus tilt hem boven de golven uit. De redding voor nu en voor altijd ligt alleen maar vast in zijn hand. Kijk, en als je dat nou zelf ziet en ervaart, dan ga je er ook van zingen. Ik zal u al mijn liefde waarde schatten, omdat u mijn rechterhand wilde vatten. Petrus riep tot de Heere in zijn kleingeloof. En daar zit nou precies het verschil met het ongeloof. Dat roept niet tot de Heere om behoud. Dan zullen we ons daar vanmiddag nou eens eerlijk aan toetsen, gemeente. Als wij nog nooit tot de Heere hebben geroepen om redding uit onze nood en van onze eeuwige ondergang, dan bewijst dat het geloof niet in ons hart aanwezig is. Wat zijn we er dan verschrikkelijk aan toe? Als wij op die manier nog ongelovig zijn. Een ongelovige, dat is niet alleen maar een buitenkerkelijke of een brute figuur als een jihadstrijder. Maar ook een kerkmens die de Heere Jezus niet aanroept vanuit de grond van zijn hart, vanuit zijn verlorenheid. En zonder die reddende hand van de heilandgemeente, dan dobberen wij maar wat stuurloos rond op de levenszee. En als dan straks Gods gericht als een storm opsteekt, dan redden we het niet. Wij vergaan door uw toren, zegt de dichter van Psalm 90. En daarom roep de redder aan, voordat het te laat is. Jongeren, doe je dat ook? Weet je, de Heer Jezus, die staat klaar om zijn hand om jouw middel te slaan. Om jou uit te tillen boven de golven. Hij heeft dat verzekerd in de heilige doop. Dat hij jou erbij wil hebben. Hij kan. Hij wil. Hij zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Ten slotte zien we ook hoe Petrus genadig bestraft wordt vanwege zijn kleingeloof. En als laatste, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Zien we de volgorde, gemeente? Eerst grijpt de Heere Jezus hem vast. En dan gaat hij hem bestraffen. En hoort u de toon in Jezus' woorden? Het is de toon van de liefde. Liefdevolle bestraffing om Petrus verder te helpen. Om hem te leren om af te zien van zichzelf en van de omstandigheden. En hem te leren zien op Jezus alleen. Wie hij lief heeft, die bestraft hij. Maar zo, op die toon, is het wel degelijk een bestraffing. Al grijpt Jezus de wankelende, de twijfelende gelovige vast. De wankeling, de twijfel zelf, wijst hij af. De Heere noemt Petrus een gelovige. Zeker. Maar hij zegt, Petrus, nou heb je wel geloof. Maar waarom zo weinig? Ik heb toch gezegd, wees niet bevreesd. Ik ben het. Is dat dan niet genoeg? De geloofsbelijdenis die wij vanmiddag hoorden, gemeente, duiden we wel eens aan met de woorden het credo. Credo betekent ik geloof. Geloven is krediet op God hebben. Vertrouwen in hem stellen. Petrus, waarom doe je dat nou niet? Waarom kijk jij nou meer naar de wind en naar de golven dan naar mij die daarover heer en meester is? Je hoeft toch niet te wankelen, te twijfelen? Dat is toch geen krediet op God hebben? Gemeente, als de Heere je dat zo laat zien, dan wordt je kleingeloof je tot schuld. Dat ik hem toch maar zo weinig op zijn woord geloof. Kleingelovige. Ja, dan wordt de bestraffing in liefde scherp. Liefde kan ook scherp zijn. Klein geloof is immers klein van de Heere denken. En daar doen wij hem zo verdriet mee. Daar doen we hem tekort mee. En dat moet ook eerlijk gezegd worden tegen elke kleingelovige vanmiddag. Misschien hebt u, misschien heb jij het in een enthousiast en oprecht gemeend moment in je leven gezegd. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Net als Petrus. Maar dat je hem nu uit het oog bent verloren. Dat je veel meer kijkt naar die huizenhoge golven. Dat je denkt, hoe kom ik erdoor? En niet, hij haalt mij eroverheen. Gemeente, wij zitten nogal eens met onze waaroms. Nou zegt de Heere vanmiddag tegen ons, mag ik het nou eens andersom doen? Nou ga ik u de vraag stellen. Waarom? Kijk maar. Waarom hebt u getwijfeld? Dacht je nou werkelijk dat ik je vergeten was? Maar ik zag je wel, zegt Christus. Ik bracht jouw nood in het gebed tot mijn Vader. Ik leef altijd om voor mijn volk te bidden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Waarom? Misschien zegt iemand, omdat mijn levenspad zo moeilijk is. Die opvoeding van mijn kinderen. Mijn moeizame huwelijk. Die chronische ziekte. Mijn eenzaamheid. Alle ellende in deze wereld. Die gruwelen in Frankrijk van de afgelopen week. En die dreiging van dit moment. Ik kan er niet meer tegenop. Ik kan er niet meer overheen zien. Ik kom er nooit door. Dan zegt de Heer, is mijn genade dan niet genoeg? Om u op deze weg te leiden. Om je verder te brengen. Heb ik u ooit mijn hulp ontzegd? En rust de toekomst van deze wereld dan niet in mijn hand? Heb ik nou ooit tegen het nageslacht van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs? Zeg nou eens heel eerlijk, kleingelovige, waarom? Moeten wij dan niet beschaamd worden, gemeente? Onder die vraag. Want de Heere wil u zo graag verder leiden. En hij is het zo waard dat u verder komt. Nee, niet om daar zelf groot mee te worden. Maar om hem groot te achten. Groot te leren denken van hem. Om hem de eer te geven die hem toekomt. Dan kan er nog wel veel strijd zijn met dat ongeloof in mijn hart. Maar dan krijg ik toch steeds meer vastheid in de beloften van de Heere. In Christus zelf. De discipelen hebben er door de gebeurtenissen heen toch gaandeweg iets meer van verstaan. Als je terugkijkt naar Matthäus 8, naar die storm op het meer, dan eindigt dat met een vraag van hun kant. Wie is toch deze, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Nu, in ons tekstgedeelte, eindigt het met een uitroep in vers 33. Werkelijk, deze is de Zoon van God. Kleingelovige, praat dan uw kleingeloof nooit goed. Nee, we hoeven het niet te verachten, maar we mogen er ook niet tevreden mee zijn. We mogen het niet koesteren. Laat het ons gebed zijn. Heere, vermeerder mij het geloof. Laat het onkruid van het ongeloof in mijn hart met wortel en tak worden uitgeroeid. Leer mij om meer krediet op u te hebben. De Heer is het zo waard. Klem vast aan de rots u en roem in gena. Hoe hoog bij uw worstelen de golfslag soms ga. Uw Jezus, uw redder, is altijd nabij. De rots die niet wankelt. Uw leven is Hij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Wij danken u hartelijk voor uw pastorale onderwijs, Heere Jezus. Wat komt dat in dit gedeelte duidelijk naar voren, hoe u de herder bent, die precies weet hoe u dit schaap van de kudde moest behandelen, en dat is vandaag nog zo. En we bidden van u, wilt u zo in ons leven spreken en werken? En dat we ons door u laten leiden. En als er klein geloof is, Heere, dat wij ons dan ook door u laten corrigeren. En verder laten helpen. Om meer vastheid in u alleen te vinden. Om niet te zien op onszelf of op de omstandigheden, hoe begrijpelijk ook. Maar op u alleen. En als er nog alleen maar ongeloof in ons hart is, als er nog geen verandering heeft plaatsgevonden, dan bidden we, o Heilige Geest, wilt u dat plantje van het geloof dan in ons hart zaaien? Opdat we u de eer geven waar u recht op hebt en zo ook voor eeuwig behouden mogen worden. En mogen leven als mensen die niet voor zichzelf leven, maar voor u. En die zo vrucht mogen dragen vanuit u, Heer Jezus Christus. Gaat u met ons als we deze plaats weer verlaten en het verdere van deze week ingaan. Sterk ons tot alles wat wij hebben te doen als we naar school gaan, onze studie weer oppakken, naar het werk gaan of verder zoeken naar werk. Heren, wilt u dan ook een plekje geven op de arbeidsmarkt? Zegen heel het gemeentelijk leven, allerlei activiteiten rondom uw woord die mogen plaatsvinden. Zegent u de broeders van de kerkenraad, geef ze veel wijsheid en liefde om dit deel van uw kudde te wijden. Zegen de beide dienaren van het woord, wilt u ook weer herstel geven, heren. Zegenen met gezondheid en kracht om het woord van u te bedienen in het midden van de gemeente. En bouw zo uw kerk ook op deze plaats, totdat u komt. Daar gaat het naartoe. Alle tekenen van onze tijd zeggen dat. Doe ons waakzaam zijn, heren, dat die dag ons straks niet onvoorziens zal overvallen. Maar dat we bereid mogen zijn, gewassen in het bloed van de Heer Jezus, van al onze zonden, geheiligd, geleid door uw goede geest. Hoor ons bidden tot lof van uw grote naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven af te staan voor de dienst van de Heer. Ga nu van hier in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.